Welkom bij Lezen met je oren, de podcast van bibliotheekservice Passend Lezen. Mijn naam is Sandra van Wagensveld en als relatiemanager reis ik door het land om overal te vertellen over passend lezen. Vandaag ben ik in de auto gestapt naar Haarlem om in gesprek te gaan met kinderboekenschrijver Rian Visser. Ze heeft al meer dan 130 boeken geschreven en bekende titels zijn Saar, Blitz en Robotoorlog. Ze is ook al jaren een hele actieve leesbevorderaar en daarom is het niet zo gek dat Stichting Lezen haar vorig jaar aanstelde als kinderboekenambassadeur. Maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Rian, dankjewel dat wij hier bij jou thuis mogen praten over lezen, over boeken. En speciaal natuurlijk lezen voor de mensen met een leesbeperking, want daar is passend lezen voor. Rian, jouw motto als kinderboekenambassadeur is laat van je lezen. Ja. Laat weten dat je leest en wat je leest. Dus ik ben wel heel benieuwd, welk boek ben jij nu aan het lezen?
Nou, ik lees eigenlijk een heleboel boeken door elkaar. Want ik ben lid van de bibliotheek. Ik kijk bij het schap nieuwe boeken en dan haal ik er een heleboel in huis. En ik lees in ieder geval van elk boek een paar hoofdstukken. En als ik enthousiast ben, lees ik het helemaal uit. Om goed op de hoogte te blijven van welke kinderboeken er verschijnen. En ik lees natuurlijk ook boeken voor volwassenen. Maar wat er dus nu op mijn stapeltje ligt, is heel veel sprookjes van Tae Chung King. En een wat ouder boek van Jan-Paul Schutte ben ik aan het lezen. En een paar versjesboeken. Herrie in huis van Mohanna Kronenberg. Nou, van alles lees ik.
En ook door elkaar.
Ja. Ja. En daarnaast ook nog luisterboeken. Dus,
Oké, knap. En wat is je favoriete plek om te lezen? Waar zit je graag?
Ik lees graag op de bank. Dus beneden in de huiskamer. Maar in de zomer lees ik het liefst op het strand. Dat vind ik heerlijk ontspannend.
Het is ook vlakbij. Hè? We zitten in Haarlem. Dus, Sinds vorig jaar ben je kinderboekenambassadeur. Kun je uitleggen wat een kinderboekenambassadeur precies doet?
Nou, het is een functie in ieder geval voor 2 jaar. Dus ik ben het vanaf april 2024 en ik mag het tot april 2026 doen. En Stichting Lezen, die organiseert het. Dus die heeft mij geïnstalleerd als kinderboekenambassadeur. En de eerste was 10 jaar geleden Jacques Vriends. En daarna zijn er verschillende anderen geweest. En er zijn een paar vaste dingen die wij mogen doen. Maar eigenlijk mogen we het voor de rest helemaal zelf invullen. Een van de vaste dingen is dat je juryvoorzitter bent van de Nationale Voorleeswedstrijd. Ja. Dat wordt aan heel veel scholen, doen daaraan mee. En dan de echte nationale wedstrijd ben je de voorzitter. Dus dat heb ik 2 keer mogen doen. Maar ik mag het ook helemaal zelf invullen. En ik leg eigenlijk heel erg de nadruk op leesbevordering.
Ja.
En vandaar dus mijn motto ook, laat van je lezen. Het is eigenlijk een variatie op laat van je horen.
Een oproep is het eigenlijk.
Ja, een oproep. Maar niet alleen dus laat van je horen, maar laat gewoon zien wat je leest en dat je leest. Omdat ik denk dat kinderen lezen te weinig. En dan kijken we heel erg naar de scholen. Wat moeten die scholen doen? Maar ook de ouders hebben natuurlijk een hele goede voorbeeldfunctie. Dus die moeten ook laten zien wat ze lezen en dat ze lezen. Ook al is het volwassenenboeken, dan zien kinderen toch van hey, papa, mama, die lezen ook.
Ja.
Maar het is een nog bredere maatschappelijke oproep eigenlijk aan iedereen die van lezen houdt om dat uit te dragen. Dus boeken cadeau geven op verjaardagen. Als je een gezin ziet met kinderen die niet lezen, ja, help. Niet met een vingertje wijzen, maar geef gewoon een mooi boek cadeau.
Ja.
En ga zelf eventjes voorlezen of vertel waar het boek over gaat. Enthousiasmeer.
Ja, mooi.
Dat is eigenlijk het
goede voorbeeld geven.
Ja.
Je kunt natuurlijk ook als volwassene laten zien van goh, ik lees nu een boek, maar het spreekt me niet zo aan. Ik leg het weg of ik hou er juist wel van om die en die reden.
Goed, kinderen mogen natuurlijk ook zelf kiezen. Dus het kan zijn dat het kind helemaal gek is van een bepaalde serie waar de ouders zelf niet zoveel aan vinden. En dat moet ook kunnen. Maar
zeker.
Je moet kinderen natuurlijk inderdaad ook leren van hoe kies je een boek. En daar zijn volwassenen heel belangrijk bij.
Ja.
Want je wordt niet met een boek geboren. Dus je moet dat aanleren.
Ja. En je moet ook het goede boek vinden wat bij jou past.
Ja.
Dat is soms een zoektocht voor ouders en leerkrachten ook.
Ja. Ja, en ook het hele ritueel moet je eigenlijk oefenen met kinderen. Ik doe vrijwilligerswerk met kinderen tussen de 0 en de 4 jaar.
Ja.
En dat zijn er bijvoorbeeld ook kinderen met autisme die helemaal niet stil willen zitten of geen contact maken. En dan ga ik toch voorlezen.
Mm-hmm.
En de eerste keer zit ik soms in mijn eentje voor te lezen. En dan komen ze af en toe heel even kijken wat ik doe. Of ze proberen het boek uit mijn handen te rukken. Ze rennen weer weg. Maar de week erop denken ze, oh ja, dat was dat moment dat die gekke mevrouw op de grond ging zitten met een boek. En hardop begon te praten. En dan worden ze nieuwsgierig en dan kijken ze mee. En de derde week zit ze ineens bij je op schoot. En snappen ze, oké, zij bladert, zij leest en dit is het. Dus je moet dat ook oefenen.
Ja, en dat vrijwilligerswerk doe je bij niet zo'n gewoon kinderdagverblijf?
Nee, het is respijtzorg.
Mm-hmm.
Er komen maximaal 4 kinderen op een dag. En we werken met alleen maar vrijwilligers. En het zijn kinderen die niet in de reguliere opvang terecht kunnen.
Omdat ze een
beperking hebben, ja. Soms fysiek. Ja. Een meisje wat heel snel botten brak, dus die kon ook niet naar een gewoon. Ja. Maar meestal is het wel iets mentaals. Autisme of een syndroom of een achterstand. En dan gedragsproblemen. En dan komen ze bij ons.
Nou hebben wij in onze collectie heel veel voelboeken. Maak jij ook gebruik van voelboeken?
Ik ken die voelboeken die je bedoelt, want jullie hebben er ook eentje over de herfst. Die was laatst door Ibi, zat hij in die internationale collectie die gepromoot werd, zo'n voelboek. Met versjes over de herfst, daar stond er eentje van mij in. Maar volgens mij zijn die voelboeken vooral ook bedoeld voor wat oudere kinderen die niet kunnen lezen, omdat ze een visuele handicap hebben
vooral,
en dan kunnen
ja.
ze voelen.
Ja. Ja. Ja, onze voelboeken zijn inderdaad ook om die tactiele vaardigheden ja. te ontwikkelen, maar ook wel om het plezier te ervaren van een verhaal lezen.
Nou, wat ik dus wel, we hebben nu bij de stampertjes, waar ik het vrijwilligerswerk doe, een jongetje van bijna een jaar met een ontwikkelingsachterstand. En die heb ik inderdaad meteen knisperboekjes gegeven, omdat dat luisteren heel leuk is en dat voelen. En ook een boekje waar allerlei ribbeltjes aan zaten en vachtjes en dat soort dingen. Dus dat gebruiken we wel, maar dan echt voor de peuterleeftijd.
Voor de jongere leeftijd, ja. ja.
Dus dat is niet zozeer voor de visuele beperking, maar meer jonge kinderen gewoon ook met hun handen iets willen ervaren.
Zeker. Je hebt ontzettend veel goede lesideeën voor leerkrachten op je website staan. Dat doe je al jaren. En een van die lessen gaat over braille. Die les heb je online gezet naar aanleiding van je boek Brief in Geheimschrift. Dat boek gaat over een blind en een dyslectisch kind. Heb je deze les zelf wel eens gegeven?
Nou, eigenlijk niet.
Nee.
Nou, ik wou eerst iets zeggen over het boek Brief in Geheimschrift. Dat heb ik geschreven in opdracht van de vereniging Onbeperkt Lezen. En het boek is gratis verspreid over alle basisscholen in Nederland. Dat is al wel weer ruim 10 jaar geleden. Mm-hmm. De opdracht was dus om over een meisje te schrijven met een visuele beperking. Nou ja, ik heb een heel spannend verhaal geschreven. En achter in het boek zit ook een beetje uitleg over Louis Braille. En er zit ook een pagina dat je zelf Braille kunt voelen. Ik ben toen ook naar een school geweest, cluster 1 school, om een klein beetje te ervaren van hoe is dat nou? Hoe hebben zij les en zelf Braille te leren? Dus aan de hand daarvan heb ik dat verhaal geschreven. En ik had de gewoonte, ik doe het nu niet meer bij elk boek, maar eigenlijk wel bij de meeste boeken een soort lesbrief te maken. Alleen ik noem het dan digibordles, omdat ik het niet op een A4 formaat maak wat handig is om te printen, maar ik maak het op een liggend formaat wat handig is om op een digibord te tonen. Dus vandaar dat ik het een digibordles noem.
Ja.
En eigenlijk heeft die les 3 functies. Een leerkracht kan die les bekijken en denken, oh, dit ga ik op het digibord zetten. En als mijn leerlingen dan dit boek lezen, kunnen ze daar wat extra informatie vinden over Louis Braille en over die Braille letters. En er staan een paar puzzeltjes op die je met de klas kunt doen. Dus het is eigenlijk bedoeld voor de leerkracht in eerste instantie. Maar de leerkracht kan het ook de leerling zelfstandig laten doen. En de derde is dat als ik op scholen kom, dan kan ik hem ook op het bord zetten. En als ik dan dit boek behandel, kan ik daar 1 of 2 pagina's uit laten zien om iets meer over het boek te vertellen. Ja. Dus het is eigenlijk in die zin meer een soort presentatie dan echt een les die je van A tot Z zou moeten geven. Snap je? Ik heb wel dat soort lessen dat ik denk van er zitten echt opdrachten bij.
Mm-hmm.
Maar dit is eigenlijk meer een presentatie bij het boek. Met tegelijkertijd een hoofdstukje zit erin. Dat je ook meteen wat kunt lezen als je het boek nog niet in de klas hebt.
Ja.
Dus ook om mensen geïnteresseerd te maken.
Ja. En leuk zo'n opdracht over met Braille daarin. En die kinderen te laten ervaren.
Ja.
Te zien.
Een soort puzzeltje dat ze kunnen een paar woordjes kunnen zien.
Ben je nog steeds actief met het lesideeën?
Ik doe dat dus nog steeds. Maar vaak bij de kinderboekenweek maak ik een les.
Oh, ja.
Soms ook bij lessen van boeken van anderen. En ik heb poëzielessen gemaakt bij mijn poëziebundels. Ja. Eigenlijk vanaf 2010 zo'n beetje. Toen het digibord echt zijn opmars maakte in de klas. Toen dacht ik, ja, dat is gewoon ideaal. Want dan kun je gewoon heel veel beeld kun je laten zien in de klas. Voor die tijd was dat er natuurlijk niet. Dus dan had je echt een beamer nodig. En dan.
En je hebt natuurlijk raadgedicht.nl.
Ja.
Wat volgens mij ook een groot succes is in het onderwijs.
Ja.
Elke week een gedicht online. 1 woord is
afgedekt.
Afgedekt. Ja. En dan mag je met z'n allen gaan bedenken wat daarvoor in de plaats zou moeten komen. En na een week komt dan het
goede
antwoord.
Dat bestaat ook al 11 jaar. Ja. En daar ben ik begonnen eigenlijk op een school in Amsterdam, waar ik schoolschrijver was. Een schoolschrijver is weer een project waarbij een schrijver gedurende ongeveer een half jaar in een school komt. En dan heb je een paar vaste klassen. De bedoeling is eigenlijk dat je ook voor de hele school iets doet. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou doen om eigenlijk alle klassen erbij te betrekken? En toen heb ik dus bedacht om gewoon in de hal van de school een gedicht neer te hangen met een afgedekt woord en een brievenbus. En dan konden kinderen de oplossing in de brievenbus doen. En ik had er een boekenkast naast gezet met wat tweedehands boeken, maar wel actuele boeken die ze konden winnen. Dus het was een soort spelletje. En dan elke week hing ik de oplossing op voor de week ervoor en een nieuw gedicht. En dat was echt zo'n succes dat ik dacht, ik wil dit heel graag landelijk doen.
Ja. Ontzettend leuk om met de klas te doen. Ja.
Het scheelt misschien dat ik grafisch vormgever ben van beroep.
Ja.
Ik ben nu natuurlijk bekend als schrijver, maar ik heb eigenlijk een opleiding gedaan als grafisch vormgever. Dus ik doe veel boekvormgeving, maar het is voor mij ook eigenlijk niet zo heel ingewikkeld om een website te maken of een app te maken of een digibordles te maken. En ik kom uit een onderwijsnest, dat scheelt ook. Dat zit gewoon in de genen, denk ik, dat als ik iets maak, dat ik het graag wil overdragen. Mijn allereerste les was hoe wordt een prentenboek gemaakt bij het prentenboek Nippertje. Omdat ik dacht, hey, dan kan ik eindelijk dus op het bord laten zien hoe drukvellen eruit zien. En hoe een drukpers eruit ziet. En een snijmachine en een foto van de illustrator. Dus ja, ja. Dat zit er een beetje... Ja.
En je maakt het de leerkracht makkelijk, waardoor ze snel pakken naar zo'n les. En, ja. En boeken onder de aandacht brengen. En dat is natuurlijk echt een aanwinst.
Ja. En ik zie die les ook wel, ja, ik heb het wel eens vergeleken met Maggie. Die had ooit zo'n reclame van een beetje uit een zakje en een beetje van jou.
Oh ja.
En mijn digibordles is dan dat zakje kruiden. Maar de leerkracht moet wel zelf zijn les maken. Dus ik probeer in die les te enthousiasmeren en allerlei opdrachten te laten zien van dit kun je en dat kun je. Maar het is dus geen les die ze met een hele uitgebreide handleiding erbij van dit eerste les moet je dat doen en dan moet je dat zeggen. En dan moet het is veel vrijer eigenlijk. Ja. Omdat ik denk, elke leerkracht heeft zijn eigen expertise en die mag best een paar dingen pikken uit mijn les die ze aanspreekt en de rest laten zitten.
Ja, duidelijk.
Dus het is echt samen.
Je vertelde net dat je ook graag boeken luistert.
Ja.
We hebben natuurlijk heel veel gesproken boeken. Spreek je zelf ook boeken in? Wordt er wel eens van je gevraagd?
Nee, ik hoop dat ik deze podcast goed doe. Maar ik vind mezelf niet dat ik een hele mooie voorleesstem heb om een heel boek naar te luisteren. Dus ik laat dat graag wel door anderen doen.
Wat is een mooie leesstem dan voor jou?
Voor mij is dat wel een stem die nergens stoort eigenlijk. Als ik luister en ik hoor bijvoorbeeld heel erg uitgerekte klinkers, dan ga ik me ergeren daaraan en dan blijf ik dat hebben. Of als een voorlezer de klemtoon ergens verkeerd legt, dat hoor ik eigenlijk steeds vaker. Dat ik denk, ja, maar zo is die uitdrukking helemaal niet. Zal ik iets voordoen bijvoorbeeld? Dan denk ik, oh, dat moet zijn, zal ik iets voordoen?
Oh ja.
Dat zijn, ja, met hele simpele uitdrukkingen wordt de klemtoon verkeerd gelegd. En dan ga ik me dus wel ergeren. Dus dat ligt bij het luisterboek heel nauw.
Ja.
Nou, maar ik hou dus van vrij naturel voorgelezen, zodat je ook als lezer de vrijheid hebt om wel je eigen emoties erin te leggen.
Nou, dan zou je een goeie zijn. Pas het lezen zou dan prima voor je zijn. Want wij proberen inderdaad onze boeken op een neutrale manier in te spreken.
Nou, als
spreken.
Ik tijd overhoud.
Ja, 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 wij zijn er wel.
Ik had een tante die brailleboeken typte.
Oh, echt?
Ja,
oh, oké.
Okay. Ja, ja, ja. Maar ik kom dat ook een klein beetje tegen bij die nationale voorleeswedstrijd. Want dan heb je natuurlijk eerst op scholen al de kinderen die het meest expressief voorlezen. Die worden dan uitgekozen. En dan heb je de regionale verkiezingen en de provinciale verkiezingen. En het wordt dan bijna een soort theater. Dus kinderen die heel, heel erg veel expressie erin leggen. En dan mag ik voorzitter zijn bij de landelijke jury. En dan zeg ik eigenlijk, ja, ik wil gewoon ook dat ik een beetje zelf die emotie erin kan leggen. En soms klopt het ook niet dat ze dan echt zoiets zeggen van, ga weg, roept hij. Terwijl ik denk, het is duidelijk dat iemand in die tekst helemaal niet heel boos is bijvoorbeeld, maar eerder verlegen. En dan zou het eerder zoiets zijn van, ga weg. Snap je? En door dat dan zo heel, er meteen al een emotie aan te geven, laat je mij die vrijheid niet meer als luisteraar.
Nee, dan wordt het ingekleurd natuurlijk, ja.
Dus dat vind ik dan jammer. Maar goed, zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen voorkeur.
Zeker. Het is heel persoonlijk ook, de stem waar je naar luistert. Je hebt vaker geschreven over kinderen met een beperking. Bijvoorbeeld Safe met Chase, over een jongen in een rolstoel. Hoe kwam je op het idee voor dat boek?
We hebben het gehad over Brief in Geheimschrift. Het gaat over een meisje met een visuele beperking.
Ja.
Daarvoor had ik ooit al eens een keer een boek geschreven, De Stille Dief. Die is al wat ouder, over een jongen die niet kan horen, die doof is. En ik vind eigenlijk dat alle kinderen zich vertegenwoordigd moeten voelen in boeken. En ik kom ook wel op scholen, cluster 3 of 4 is dat geloof ik. Kinderen met een ziekte bijvoorbeeld en daardoor wat moeilijker leren. En zie ik ook allemaal kinderen in rolstoelen. En toen dacht ik, ik heb eigenlijk nog nooit een kind in een rolstoel als hoofdpersoon genomen.
Oh ja.
Dus het ging mij er vooral om dat kinderen zichzelf daarin kunnen herkennen.
Heb je veel reacties gekregen op dat boek? Vanuit het onderwijs? Of?
Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb het wel gepresenteerd op Recon. Dus dat is de openluchtschool in Rotterdam. Maar het zat afgelopen kinderboekenweek zat het bij de thematitels. Ik weet wel dat het heel veel gelezen is. Maar sowieso krijg je niet heel veel reacties dat mensen jou gaan mailen of zo. Van wat een fantastisch boek. Je ziet het eerder in de verkoopcijfers.
Ja.
Dat het aanspreekt. Of dat er inderdaad mooie recensies komen op websites.
En meer, dat is wel gebeurd, meer iets voor volwassenen om te doen. Als een boekje persoonlijk aanspreekt. Ja. Dat is ook zo. Ja.
Ik heb er wel erg mee geworsteld met het schrijven van Safe met de Chaise.
Oh,
want ik wist dus dat... Ik wilde schrijven over een jongen in een rolstoel, maar ik wilde hem niet zielig of speciaal maken eigenlijk. En toen heb ik heel erg zitten denken van hoe ga ik dat doen? En ik wilde ook weer niet dat het een soort superheld zou worden. Of ja, dat vond ik dan weer de andere kant op, over de top. En uiteindelijk is het een jongen geworden in een soort sprookjeswereld.
Ja.
En in zijn eigen wereld kan hij vliegen. Dus daar zit hij heel erg eigenlijk in zijn kracht. Maar hij is door een storm is die uit die sprookjeswereld, uit de wereld van de verhalen, is hij in hier terechtgekomen. En in hier zijn zijn benen te slap. Want als je kunt vliegen, moet je lichte botten hebben. En, dus het is eigenlijk, heb ik er een eigen verhaal bij gemaakt waarom hij in die rolstoel zit.
Ja, nou dat is goed. Dat is goed gelukt. Het is inderdaad mooi verwoord zo.
Ja, en het tweede deel komt eraan.
Oh, wat leuk.
Dat verschijnt eind dit jaar.
Hoe gaat dat heten?
Safe bij de Piraten.
Safe bij de Piraten,
ja.
Oké. Okay,
dus dan gaat hij weer terug naar dat sprookjeswereld. Ah. Of tenminste komt een meisje uit het sprookjeswereld, komt hier. Het is een piratenmeisje. En Safe gaat met haar terug naar de sprookjeswereld, omdat hij daar een probleem voor haar moet oplossen.
We gaan het in de gaten houden. Leuk.
Zit Safe ook bij jullie bij Passend Lezen erin?
Ja, kun je bij ons ook luisteren. Ja.
En de boeken van Blitz zag ik ook.
Blitz staat erin, Robotoorlog.
Ja. En die zijn allebei in een dyslexielettertype gezet. Omdat ik dat dus ook belangrijk vind om ook die kinderen erbij te betrekken.
Ja.
Dat ze goed lezen.
Ja. Nou, wij hebben voor de dyslecten ook bijvoorbeeld de Jumbo-letterboeken. Dus extra vergroten. Ja. Dus jouw boeken kun je ook in die vorm bij ons aanvragen.
Ja. Ja.
Kan je eventueel nog combineren met luisteren. Dus dat je luistert en dan heb je het beste van beide.
Nou, dat adviseer ik mensen ook wel vaak, hoor. Dat als kinderen niet van lezen houden, dan zeg ik, kies dan een boek wat er ook als luisterboek is. En dan kan je het samen doen.
Ja, en dat kan bij onze boeken heel goed. Omdat we het helemaal van begin tot eind inspreken op die neutrale toon. We nemen alles mee, de beeldbeschrijvingen en ook inhoudsopgaven, et cetera. Dus je kunt het er echt naast hebben.
Ja.
En dan hoor je precies hetzelfde.
Dus dat is wel een duidelijk verschil met luisterboeken. Daar worden niet de illustraties beschreven.
Precies.
En jullie beschrijven ook de illustraties.
Ja, omdat wij natuurlijk ook blinde, slechtziende mensen bedienen.
Ja. Ja.
Hoe kunnen ouders, leerkrachten, kinderen met een leesbeperking ondersteunen en aanmoedigen om toch... Ja, je zei er al iets over dat lezen en luisteren tegelijkertijd is natuurlijk een hele mooie... Heb je nog meer tips?
De belangrijkste tip is eigenlijk zelf enthousiast zijn. En dan komen we eigenlijk weer ook op mijn motto. Want ik merk dat ook op scholen. Ik word natuurlijk heel veel uitgenodigd op een school. En dan doe ik 3 of 4 klassen. En dan kan ik bijna altijd zien welke leerkracht mij heeft voorgesteld. Want die is heel enthousiast. En mijn boeken zijn in de klas. En die kinderen die stuiteren van plezier. En ja, en dan zit er soms ook een leerkracht bij. En dat ik denk, oh, het landt hier helemaal niet. Maar die gaat zelf schriftjes zitten nakijken. Of weet je wat, die moet ik echt heel erg mijn best doen om haar erbij te betrekken.
Ja.
En dat is eigenlijk het belangrijkste eigenlijk om een kind aan het lezen te krijgen. Is dat die leerkracht enthousiast is. Want in die klas waar de leerkracht mij dan heeft uitgenodigd, zit nooit een kind wat zegt, ik hou niet van lezen. Nee, het is een soort feestje geworden.
Ja.
Het is leuk.
Ja.
En dat heb je dus niet bij leerkrachten die er zelf gewoon niks om geven. Geef je er als leerkracht niks om, dan moet je denk ik daar toch gaan proberen om toch boeken te vinden die jou wel aanspreken. Ze zeggen wel eens voor elk kind is een boek.
Zeker.
Maar mijn motto is dan meer voor elke leerkracht is ook een boek.
Zeker weten. Ja, en het hoort bij je vak natuurlijk ook.
Ja. Ja. Maar goed, je kan er niet van houden. Maar kijk, als je als leerkracht niet van rekenen houdt, kun je kinderen denk ik best de tafels aanleren. Daar heb je niet zo heel veel fantasie voor nodig. Maar als je als leerkracht niet van verhalen houdt, dan is het toch moeilijk om voor te lezen. En als je niet op de hoogte bent van de recente kinderboeken. Ja, dan kan je wel tegen kinderen zeggen, oh, Pinkeltje is zo leuk. Maar dat vinden kinderen van nu niet meer leuk. Nee. Dus je moet toch weten, wat spreekt kinderen van nu aan?
Zeker, en er is natuurlijk zoveel mooi aanbod.
Ja, het kan bijna niet dat je als leerkracht niet van lezen houdt. Alleen je moet er wel de tijd voor maken.
En het begint natuurlijk ook thuis.
Ja.
Dus op school is een belangrijke factor, maar thuis is natuurlijk ook.
Ja, ouders moeten voorlezen.
Zeker.
Ja. En als ouders dat niet in het Nederlands kunnen, is dat helemaal niet erg. Dan kunnen ze ook in hun moedertaal voorlezen. Dus gelukkig is daar ook veel aandacht voor.
Ja, als de taal maar ontwikkeld wordt, de woordenschat aangedragen.
Maar dat vind ik dus echt belangrijk. Dus we kunnen wel wijzen naar dat kind. Mijn kind leest niet, maar dan denk je, ja, de ouders die moeten thuis ook zorgen dat er boeken zijn, dat er een abonnement is voor de bibliotheek, dat ze tijd maken om met het kind naar de bibliotheek te gaan. Dat ze voorlezen voor het slapen gaan. Ja, al die dingen die eigenlijk gewoon zo logisch zijn, maar ze moeten wel gebeuren. En ik kom echt tegen dat het dus niet gebeurt.
Afleiding van het scherm is natuurlijk ook enorm.
En dan kunnen ze kunnen lekker gamen. En dan kan die ouder ondertussen ook op de telefoon iets doen. Maar het is juist zo belangrijk dat je inderdaad samen met die boeken bezig bent.
Ja, en voor die gamende kinderen, daar sluiten jouw boeken natuurlijk weer ontzettend goed op aan. Als je Robotoorlog leest.
Of Sar.
Of Sar, dat is natuurlijk echt een...
Ja, Sar is een speler uit een Minecraft-achtige game. Ja. Het is niet precies Minecraft, maar het lijkt er een beetje op. Ja. En die avonturen spelen zich echt in een game af.
Ja.
En dat merk ik inderdaad wel bij kinderen dat dat aanslaat. Omdat ze dan meteen zeggen, Minecraft!
Precies!
En als mogen we dat lezen? Weet je, dus hebben we dat...
Zeker. Ja. Dat merk ik ook. Als het eenmaal aanslaat, dan lezen ze heel graag natuurlijk het volgende deel.
Ja.
Dus dat is heel fijn van series.
Ja. Sommigen zijn erop tegen, omdat het dan misschien te weinig variatie is. Maar ik werk met Blitz, daar komt nu volgend jaar 10e deel van uit. Daar krijg ik wel veel mailtjes van ouders zeggen, dankzij jouw serie Blitz is mijn kind eindelijk lezen leuk gaan vinden. En dat heeft denk ik te maken met de dyslexielettertype. Dat er heel veel witregels in staan. Om de paar regels kun je heel even pauzeren.
Mm-hmm.
En er staat heel veel illustraties in.
Heb je dat bewust zo gedaan of is dat ontstaan tijdens
Nee, ik ben ook de grafisch vormgever van Blitz.
Ah,
dus hier zit wel een visie achter. Ja.
Ja.
Ik geef die boeken zelf vorm. En ik wilde dus heel graag dat er heel veel rust in de pagina zat. Ook qua lezen. Hele kleine alinea's heb ik gemaakt. Ik schrijf het eigenlijk zo dat er ook veel actie in zit. Want hoe langzamer je leest, hoe meer er moet gebeuren in een verhaal. Dus er moet veel afwisseling in zitten, in scène, in wat er gebeurt.
Oh ja. Ja, nu je het zegt.
Ik heb wel eens een boek voor beginnende lezers. Dat werd geschreven door een leerkracht en het ging over pesten. En dat ging hoofdstuk 1 begon het pesten en hoofdstuk 12 werd er nog steeds gepest. En toen dacht ik, oh, als je zo langzaam leest, dan denk je, oh, dan moet ik dat zware boek weer oppakken. En dan denk ik, ja, dat kan één hoofdstuk over pesten gaan. Met hoofdstuk 2 moet er gewoon weer iets anders gebeuren. Mm. Dus dat is wel die vaart, vind ik heel belangrijk.
Oh, ja.
Om kinderen aan het lezen te houden.
Inderdaad, Blitz en in leest robot, zo.
Ja, Blitz gebeurt heel veel verschillende dingen in. Het zijn hele complexe verhalen eigenlijk.
Ja.
Terwijl het juist is voor wat moeilijkere lezers.
Ja.
Om ze erbij te betrokken te houden.
Mooi. Als laatste wil ik de podcast eindigen met de vraag, welk boek moet elk kind gelezen hebben volgens jou?
Ja, dat vond ik een hele lastige, want welk kind en welke leeftijd? En toen dacht ik, nou weet je wat, ik heb het hier erbij. Ja. Deze kwam laatst uit. Die is samengesteld door Hans en Monique Hagen. Zij zijn ook kinderboekenambassadeur geweest en hebben toen heel veel met poëzie gedaan. Elk versje is een visje. En hier staan 111 gedichten in van verschillende dichters, speciaal voor jonge kinderen. Het is niet per se dat iedereen dit boek moet lezen, maar ik vind dus eigenlijk wel dat er heel veel meer versjes en gedichten gelezen moet worden. Het is lekker kort,
mm-hmm.
Dus het is ook heel fijn om meteen na te bespreken met een kind. Er zit vaak heel veel humor in. Er wordt gespeeld met taal. Ik heb ook wel eens gezegd, een gedicht is als een soort bonbonnetje van taal. Het is heel
compact
en speels. En vaak ook heel interactief. En bijvoorbeeld dit versje van Joke van Leeuwen, dat heet Versje dat niet af is. Is het geen dag, dan is het... Nou, er staan 3 puntjes.
Oh ja.
Nacht. Is het niet hard, dan is het...
Zacht.
Is het niet warm, dan is het...
Koud.
Is het niet jong, dan is het...
Oud.
Is het niet klein, dan is het...
Groot.
Is het niet levend, dan is het...
Dood.
Nou, zo gaat het door. En dan eindigt het met... Is het niet laat, dan is het...
Vroeg.
Nu hou ik op, want zo is het genoeg.
Oh, mooi.
Ja, dat is toch prachtig?
Ja.
Ik bedoel, hier kan toch iedereen jong en oud van genieten?
Ja.
Toch? Jij vond het ook leuk om te doen?
Ja, heel leuk om te doen.
Nou ja, dus
dat wordt er nog een keertje bij kinderen natuurlijk.
Ja, dus de humor die erin zit. En van Edward van de Vendel over een zebrapad. En Ja, nee, echt. Dus elk versje is een visje. Geïllustreerd door Milja Praagman en gekozen door Hans en Monique Hagen.
Prachtige tip.
Ja.
Dankjewel voor je tijd en je tips. We gaan ze meenemen.
Oké, graag gedaan.
Dankjewel voor je aandacht en betrokkenheid bij Lezen met je Oren. Deze podcast is opgenomen op 20 november. Wil je meer informatie over passend lezen? Ga dan naar passendlezen.nl. We denken graag over alles met je mee. Vond je dit een leuke podcast? Blijf luisteren, abonneer je en deel je ervaring vooral met anderen. Tot de volgende aflevering.